Wij openen vanmiddag het woord van de Heere gemeente in het Oude Testament, in het boek van de Richteren, het 16e hoofdstuk, en we lezen daarvan de verzen 22 tot en met het einde. Richteren 16, vers 22 tot en met 31 is de schriftlezing en de woorden van onze tekst kunt u vinden in het 22e vers en in het eerste gedeelte van vers 31. Richteren 16, vanaf vers 22, daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En het haar van zijn hoofd, van het hoofd van Simson, begon weer te wassen, te groeien, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten van de Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun God, want zij zeiden, onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen vele maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roep Simson dat hij voor ons spelen. En ze riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zei Simson tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan dat het de pilaren betasten op de welk het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten van de Filistijnen en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot de Heere en zei, Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleen ditmaal, o God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde. De een met zijn rechter en de ander met zijn linkerhand. En Simson zei, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorst en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis van zijn vader, en namen hem op en brachten hem opwaarts, en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Tot zover. Zoals gezegd, gemeente, de woorden van onze tekst vanmiddag, Richteren 16, de verzen 22 en het begin van vers 31. En het haar van zijn hoofd begon weer te wassen, te groeien, gelijk toen hij geschoren werd. En het begin van vers 31, toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis van zijn vader, en namen hem op en brachten hem opwaarts. Gemeente Dankdag. Dankdag, kinderen, dat is die woensdag in november dat je vrij bent van school. En op die dag, als ik het goed heb, is dat hier 's morgens en 's avonds kun je naar de kerk. Eén dag in het jaar, in het bijzonder apart gezet om de Heere te danken. Te danken voor al datgene waar Hij voor gezorgd heeft in het achterliggende jaar. Een dak boven je hoofd. Een fijn gezin misschien. Het gaat op school goed. Er is eten en drinken in overvloed. We mogen zondag aan zondag en door de weeks naar de kerk gaan zonder dat er iemand ons een strobreed in de weg legt. We mogen danken dat er op school uit de Bijbel verteld wordt. En een enkele keer komt dat voor, tegenwoordig gebeurt dat wat vaker, dat er een gezin een dankdag belegt. Bijvoorbeeld als vader en moeder 25 of 40 jaar getrouwd zijn, dan beleggen die mensen een dienst om de Heere in het bijzonder te danken. Dan is er een dankdag voor een bijzondere gelegenheid. Nou kinderen, zoiets komen we vanmiddag tegen in de geschiedenis die voor ons ligt. Een dankdag voor een bijzondere gelegenheid. En die dankdag is voor Dagon. Dagon? Wie is dat? Dat is de god van de Filistijnen. En volgens de Filistijnen heeft die god ervoor gezorgd dat staatsvijand nummer 1 voor hen, Simson, gevangen genomen is. Hij heeft ervoor gezorgd dat Simson in hun handen gevallen is. Bijzonder, vindt u niet? Tenminste, als u de geschiedenis hier voorafgaan zou lezen, dan komen we die naam van Dagon helemaal niet tegen. Nee, het zijn de Filistijnse vorsten geweest die naar Delilah toegegaan zijn. Omdat ze wisten dat Simson verliefd geworden is op Delilah. En het zijn die Filistijnse vorsten geweest die tegen Delilah gezegd hebben: als jij er nu voor zorgt dat Simson in onze hand valt, dan zullen we je rijk belonen. Dus, met andere woorden, wat die Filistijnen zelf bekokstoofd hebben met Delilah, dat schrijven ze nu toe aan het werk van Dagon. Het kan verkeren. Hoe het ook zij, er moet en er zal een feest komen. Een nationale dankdag in het land van de Filistijnen voor datgene wat Simson, wat Dagon gedaan heeft. En als we deze geschiedenis zo lezen, dan wordt het niet zo helemaal duidelijk, maar eigenlijk versturen die vorsten van de Filistijnen een uitnodiging door het hele land heen. En op die uitnodiging staat een rijmpje. En dat rijmpje luidt, zoals we dat ook mogen vertalen: onze God gaf in onze hand Simson, onze vijand. En aan die oproep, aan die uitnodiging, geven heel veel Filistijnen gehoor. Zo zijn alle vorsten er, maar in elk geval ook 3000 mannen en vrouwen. Wat is dat voor een feest? Als er in die tijd een feest belegd werd, een feest gevierd werd, dan was dat een feest vol met drank, gelach en gezang. En zo'n feest is dit ook. Een feest met allerlei uitspattingen. Grensverleggende activiteiten. Te veel drank, wisselende seksuele contacten en noem maar op. Alleen daar verschilt dat feest van Dagon nu net aan met die andere feesten. Want als die mensen zich ingedronken hebben, laten we dat zomaar zeggen vanmiddag, als dat volk bij elkaar gekomen is, dan bedenken de mensen die daar zijn een vervolg op dat rijmpje van die vorsten. Onze God gaf in onze hand Simson, onze vijand, de verwoester van ons land, die velen van ons deed bijten in het zand. Die laatste twee regels zeggen zij erbij. En die duizenden mensen scanderen luid en duidelijk dit lied, telkens weer. U begrijpt, de stemming komt erin. Zoals dat vandaag de dag ook, jongelui, in veel stadions het geval is. Waarin het thuispubliek aangemoedigd wordt door gezang. Niet voor niets wordt dat thuispubliek vaak gezien als een extra man. Er komt een bepaalde steun, een bepaalde energie vrij. Zo ook hier. En als die stemming er begint in te komen, dan begint het bij eentje. Die begint te roepen: zullen we Simson erbij halen? En dat roepen nemen al die mensen over. Breng Simson hier. De hele gemeente volgt spoedig. Roep Simson dat hij voor ons spelen. Ga Simson maar halen. Dan kunnen we om hem lachen. Wij willen wel eens een keer echt plezier hebben. Laat die blinde kerel maar springen, zingen en dansen. Kunnen wij tenminste ook eens een keer echt lachen. Dat moeten we begrijpen onder dat woord spelen. wat die mensen hier gebruiken. Simson, wat is er van hem terechtgekomen? Aan het einde van de vorige geschiedenis lezen we die indrukwekkende woorden. Inkt zwarte woorden. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Heere van je geweken. Ja, dan leef je in diepe, diepe duisternis. En dat is bij Simson zeer zeker ook letterlijk het geval geweest. Zijn ogen uitgegraven. Verraden door degene van wie hij dacht te houden. Maar juist diegene heeft ervoor gezorgd dat hij nu in de gevangenis zit. Het bleek een grote vergissing te zijn geweest. Hij is meegevoerd naar Gaza. En daar is hij in de gevangenis te werk gesteld. Hij was malende, lezen we in het vers voorafgaand aan onze tekst. Dan moet u niet denken dat hij met zijn hoofd aan het malen was, zoals we dat vandaag nog wel eens zeggen. Maar hij was daar graan aan het malen. Hij loopt daar de hele dag rondjes in een tredmolen. De gezalfde van de Heere verkeert in het duister. En daar in die gevangenis heeft hij tijd om zijn leven te overdenken. En hoewel het er niet met zoveel woorden staat, gemeente, mogen we ervan uitgaan dat Simson daar zijn schuld overdacht heeft. Dat hij erachter gekomen is wat voor verdriet hij de Heere aangedaan heeft. En ik kan me heel goed voorstellen dat u vanmiddag de vraag stelt, maar het staat er toch niet? Hoe komt u daarbij dan? Legt u nu niet iets in de tekst wat er niet staat? En daar moeten we voor uitkijken. Als er iets niet staat, kunnen we het ook niet zomaar zeggen. Maar als er duidelijke aanwijzingen voor zijn, dan mogen we die conclusie vanmiddag toch wel met vrijmoedigheid trekken. Simson heeft zijn zonde overdacht. Hoe ik dat weet? Ik maak dat op uit vers 22. Het is in onze vertaling niet direct te zien. Maar vanuit de grondtaal mogen we dat eerste woord van onze tekst ook anders lezen. Bij ons staat er en het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Maar we mogen dat en ook vertalen met het woordje maar. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. En maar is een woordje dat een tegenstelling aanduidt. En die tegenstelling is wel heel duidelijk zichtbaar. Want aan het einde van het vorige gedeelte lezen we dat zijn haar afgeschoren werd. Maar nu begint zijn haar weer te groeien. Het begint zo te groeien dat zijn haar weer is zoals het was voordat hij geschoren werd. Zijn haar begint weer te groeien. En dat weten de kinderen vanmiddag in de kerk ook wel. Simson begon zijn lange haren weer terug te krijgen. En ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar volgens mij kun jij je haar nog geen millimeter laten groeien. Dat kon Simson ook niet. Ondanks dat Simson zo sterk was, kon hij zijn haar geen millimeter laten groeien. En ik denk wel dat je weet wie daar wel voor zorgen kan. Iemand kan ervoor zorgen dat ons haar groeit. En die iemand is de Heere. De Heere draagt zorg voor ons, zelfs voor de groei van ons haar. Zelfs voor het haar van Simson. En deze tekst staat er niet voor niets in de Bijbel. Simson heeft verteld dat als zijn haar afgeschoren zou zijn, dat hij zou zijn als alle andere mensen. En dat is wel gebleken. Zijn kracht was weg en de Heere was van hem geweken. En dan moet u vanmiddag niet denken dat de kracht van Simson gelegen was in dat haar. Simson had de Filistijnen ook kunnen verslaan zonder dat lange haar. De kracht zat hem in de Heilige Geest die over Simson kwam. Maar dat haar was voor Simson wel het teken dat hij die kracht bezat. Simson is een Nazireër. Hij is een afgezonderde van de Heere. En het teken dat daarbij hoort is dat zijn haar lang is. De Filistijnen hebben deze Nazireër kaal geschoren. Ze hebben dat geheim ten lange leste weten te ontfutselen bij Simson. En de Filistijnen hebben gedacht, als we Simson kaal geschoren hebben, eens kaal, zorgt ervoor dat die kracht ook voor eens en voor altijd over is. Eens die kracht weg, altijd die kracht weg. Maar gemeentes hebben die haren van Simson af kunnen scheren tot aan zijn schedel. Dieper konden ze zijn haren niet weghalen. De wortels bleven zitten. En uit die wortels groeien Simsons haren opnieuw. Zijn haardos wordt langer en langer. Dichter en dichter zitten zijn haren weer op zijn hoofd. De Filistijnen, ze slaan er geen acht op. Simson heeft de Filistijnen verteld waar zijn kracht in ligt. Maar denk je dat die Filistijnen er rekening mee houden dat die kracht terug kan komen? Eens krachteloos, altijd krachteloos. Het zal voor Simson een ongedachte en onverwachte bemoediging geweest zijn. De Heere zoekt hem weer op. De Heere laat Simson weten dat hij nog van hem afweet. En daarom groeien zijn haren weer. Gemeente, wat een genade van de Heere. Want als het aan Simson gelegen had, dan had hij de rest van zijn dagen gesleten in die gevangenis. Had hij dag in dag uit als een os rondjes gelopen in die tredmolen. En was hij daar ten lange leste, of wat korter dan ten lange leste, omgekomen, ter dood gebracht. Maar de Heere zoekt zijn knecht weer op in zijn gunst en in zijn goedheid. En laat zo aan Simson weten, hoe zwaar je ook gezondigd hebt, bij mij is er vergeving. Hoe lang u de Heere al buiten de deur gehouden hebt, bij hem is er vergeving. Er is vergeving te verkrijgen bij de Heere. Hij laat dat telkens weer horen in de verkondiging van zijn woord, zondag aan zondag. Elke keer weer, als er hier in het midden van de gemeente jonge kinderen gedoopt worden, is het zichtbaar wat de Heere ervoor over heeft om zondaren zalig te maken. Keer op keer als het heilig avondmaal bediend wordt. De Heere geeft tekenen bij zijn woord. Het is alsof de Heere zeggen wil: eigenlijk zou u voldoende moeten hebben aan het woord van de Heere. Daarin staat het zwart op wit. Maar om u ervan te verzekeren dat ik het echt meen, wil ik het ook laten zien in het breken van het brood, in het vergieten van de wijn. Zo zeker als het brood gebroken wordt, zo zeker heeft de Heer Jezus Christus zijn lichaam verbroken voor een ieder die in hem gelooft. En zo zeker als de wijn vloeit, zo zeker is het dat zijn bloed gevloeid heeft. De Heere buigt zich heel diep voor ons zondige mensen, om ons te laten zien dat iedereen bij hem welkom is die in het geloof tot hem de toevlucht neemt. Of zit u met die gedachte in uw hoofd? Beklemt u die gedachte misschien wel? De Heere zal wel niets meer of niets nooit met mij te maken willen hebben. Denkt u misschien stiekem bij uzelf, of spreekt u die gedachte ook wel hardop uit? Denk jij het misschien? Ik wil wel graag zalig worden, hoor. Ik wil erg graag bekeerd worden. Maar of de Heere dat wil, dat is de vraag. Weet je waar je dan mee bezig bent? Met een dik groot vraagteken te zetten achter wat de Heere zegt, achter de waarheid van de Bijbel. Ja, dan ben je bezig om van de Heere een leugenaar te maken. En wat zegt de Heere daarover? Nota bene bij monden van een heidense profeet, Biliam. Ben ik een God dat ik liegen kan? Of liegen zou? God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zal. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en het niet bestendig maken? Het is onmogelijk dat de Heere liegen zou. Nota bene heeft hij met een eed gezworen. In de doop heeft hij als het ware de eed uitgeroepen. Ik ben uw, ik ben jouw God. Je bent van mij, je hoort bij mij. En is het dan nog de vraag of hij u wel zalig maken wil? Bij de Heer is alles gereed. Wij willen niet zalig worden. Kijk dan eens naar Simson, als het nog steeds voor u een vraag is. De Heer zoekt Simson op, die het zo slecht ervan afgebracht heeft. Die zoveel gezondigd heeft. Die zelfs zijn nazireerschap verspild lijkt te hebben. Ja, gemeente, dat is nu pure genade. Onverdiende goedheid bij de Heere vandaan. Het is de Heere zelf die dat haar van Simson laat groeien, elke dag weer, elke dag langer. Zo bemoedigt hij Simson, die niets anders doet dan rondjes lopen in die tredmolen. En dan gebeurt het op een dag voor Simson als alle andere dagen. Er komen mensen in de gevangenis. Gezanten van de vorsten van de Filistijnen. Simson, hier komen. We nemen je mee. Ze moeten hem leiden. Hij ziet niets en ze brengen hem naar de tempel van Dagon. En bij die tempel van Dagon moeten we ons waarschijnlijk het volgende voorstellen. Er is daar een ruimte, een kuil of een spelonk. En in die kuil, in die spelonk staan twee steunpilaren. Er staan er nog meer, maar in elk geval twee van die steunpilaren. En op die steunpilaren rust de vloer waarop al die mensen zich bevinden. Zoals hier, de galerij rust op die twee pilaren. En misschien dat er nog meer pilaren geweest zijn. Maar er is in elk geval een bovenverdieping. En vanaf die bovenverdieping konden de mensen naar beneden kijken. Want beneden, in die grot, in dat gat, daar was het heiligdom van Dagon gevestigd. De mensen konden dan zien wat zich daar beneden afspeelde. En in die grot zet men Simson neer, ten spot van de Filistijnen. En daar mag hij kunstjes voor hen doen. Zingen, dansen en springen. En die mensen op die verdieping maar lachen. En in extase raken. En hun God prijzen. Onze God gaf in onze hand Simson, onze vijand, de verwoester van ons land, die velen van ons deed bijten in het zand. Hoort u het, gemeente? Hoor jij het, wat ze zingen? Onze God. Aan het begin hebben we al gezegd dat dat grote onzin is. Die God Dagon, die bestaat niet. Dus die kan nergens voor gezorgd hebben. Bovendien hebben die Filistijnen het zelf geregeld en georganiseerd. Maar voor die Filistijnen is Dagon wel een werkelijkheid. En doordat zij hun God erbij gaan halen, verplaatsen ze de strijd die er was, eerst tussen de Filistijnen aan de ene kant en Simson aan de andere kant, naar een hoger niveau. Het is nu de strijd geworden tussen Dagon, een afgod, en de Heere, de God van Israël. Het gaat om de eer van de Heere tegenover de kracht van Dagon. En een afgod stelt niets voor. Toen niet en vandaag ook niet. En de kinderen kennen dat voorbeeld wel, waaruit heel duidelijk blijkt dat een afgod niets voorstelt. Ik denk eraan de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. 3,5 jaar lang is het droog geweest in Israël, omdat Israël gezondigd heeft, Baal gediend heeft. En na 3,5 jaar komt Elia terug bij koning Ahab. De Heere zal regen geven, roep alle mensen bij elkaar en de Baalpriesters. Dan zullen we zien wie er God is. En zo gezegd, zo gedaan. Het volk komt bij elkaar, Elia is er en de Baalpriesters zijn er. En Elia stelt het volgende voor. De God die ervoor kan zorgen dat er vuur uit de hemel neerdaalt. Die God is God. En jullie mogen beginnen, Baalpriesters. Nou, die Baalpriesters gaan aan het werk. Ze bouwen een altaar. leggen daar een stuk offervlees op en ze gaan aan het roepen tot hun God. Maar die God antwoordt niet. Baal blijft stil. En dan laat Elia prachtig zien dat zo'n afgod niets voorstelt. Hij maakt die afgod gewoon weg, belachelijk. Hij zegt, joh, misschien moeten jullie nog iets harder roepen. Want het kan zomaar zijn dat die Baal op reis is, op vakantie. Of misschien doet hij nou net zijn middagdutje. Ja, en dan hoort hij jullie niet, roep toch wat harder. Elia heeft gespot met die priesters. Zo sterk zijn afgoden, ze stellen niets voor. En dat blijkt ook wel, want Baal die zorgt niet voor vuur. Nee, de Heere doet dat. Als Elia opdracht gegeven heeft om dat altaar drijfnat te maken, er zijn geulen omheen gegraven en die geulen zijn volgegoten met water en dat altaar is overgoten met water, dan roept hij tot de Heere. En de Heere zendt vuur. En ondanks dat het altaar nat is, verteert het vuur dat altaar helemaal. En dat gaan we hier ook zien, dat de Heere God is. Want gemeente, hoe blind Simson ook is, hij is de enige in die tempel die doorziet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Hij heeft door dat de strijd een niveau gestegen is. Het gaat niet meer om hem. Het gaat om de eer van de Heer. Een psalm zingt, het gaat uw trouw en waarheid aan. Daar is Simson achter. De Filistijnen hebben geen oog voor zijn gegroeide haren. Simson wel. Hij weet dat de Heer van hem af weet. En dan en daarom roept hij de naam van de Heer aan. Voor de tweede keer in heel die Simson-geschiedenis gaat hij bidden, roept hij tot de Heer. U kunt dat vinden in vers 28. Toen riep Simson tot de Heer en zei, Heere, Heere, gedenk toch mijner, gedenk aan mij en sterk mij toch alleen ditmaal, o God. Hij roept tot de Heer. Heere, in onze vertaling met 4 kleine letters, 1 hoofdletter, dat betekent gebieder, machthebber. U staat boven alles en iedereen. Heere, met 5 kapitale letters. Yahweh, de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Gedenk toch aan mij. En sterk mij toch alleen ditmaal. O God, dat ik mij met 1 wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreken. Wat moeten we daar nu van denken, gemeente? Simson, hij bidt om pure wraak. Is dat zo? Is dit een gebed om persoonlijke wraak? Is dit weer een teken van die typische Simson die uit is, dat hij zichzelf in het middelpunt plaatst, zonder zich ook maar iets te bekommeren om anderen? Misschien zijn dit uw vragen wel vanmiddag. Misschien dacht jij wel toen we dit gedeelte met elkaar lazen, nou, wat vraag je nu toch, Simson? Mag dat zomaar? Mag je wel zo om wraak bidden? En er zijn commentaren die gaan deze kant op. Die laten ons weten, Simson heeft hier puur de wraak van de Filistijnen op het oog. Hij wil zich puur wreken om wat zij hem hebben aangedaan. Die zien hier het einde komen van Simson zoals hij geleefd heeft. Namelijk een richter door God aangesteld. Maar een eigenzinnige richter. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. En als het hem niet uitkomt, dan bidt hij tot de Heer. Is dat terecht? Is die kritiek op Simson terecht? Dan moeten we goed kijken, gemeente, wat Simson bidt. En wat de consequenties ervan zijn. Simson roept de naam van de verbondsgod aan. Heere, God van het verbond. Die zich aan hem betoond heeft, die van hem af weet. En aan die 2 andere namen waar we het net over hadden. Machthebber, verbondsgod, voegt hij in zijn gebed nog een derde naam voor de Heere toe. de naam God. En dat is tekenen dat Simson dat doet. Want dat is nou net dezelfde naam die de Filistijnen gebruiken voor hun God, voor Dagon. Met andere woorden, Simson laat in zijn gebed zien en horen aan de Heer. Niet Dagon is God, de verbondsgod. U bent de machthebber en u bent de enige en ware God. Simsons God heeft het voor het zeggen. Maar goed, Simson bidt wel om wraak. Hoe we het wenden of keren. We komen dat woord notabene 2 keer tegen. Mag dat wel? Met het antwoord op die vraag moeten we voorzichtig zijn. Want we lezen in dit gedeelte nergens een veroordeling van Simson. En wie zijn wij om dan wel veroordelend over Simson te spreken? Ons past dan bescheidenheid. De Heere lijkt het in elk geval niet af te keuren. En dat is voor ons misschien vreemd. De Heer Jezus Christus leert ons toch, hebt uw vijanden lief. En dat heeft ermee te maken, gemeente, dat wij er iets anders in horen, omdat wraak bij ons vaak hetzelfde is als blinde haat. En wraak hier is net even iets anders. Het gaat Simson om de eer van de Heere. Hij zegt als het ware, Heere, die vijanden, die Filistijnen, onteren u. Laat toch weten dat u uw naam niet laat bezoedelen. Hoe wraakzuchtig Simson het misschien bedoelt, omdat er zat van hemzelf bij is. Hoe wraakzuchtig het overkomt. Het is een gebed tot de Heere, of de Heere recht wil doen. Te midden van alle onrecht die er is, te midden van alle oneer. Vandaar ook dat er wraakpsalmen zijn. En die wraakpsalmen kunnen en mogen we vandaag ook zingen. Alleen omdat we beseffen dat het niet gaat om die pure haat, maar om de eer van de Heer. Zo bezien krijgt het gebed van Simson een heel andere lading. Simson lijkt helemaal veranderd. Want hieruit blijkt zijn opofferingsgezindheid. Hij wil zijn leven geven. Met de bedoeling dat openbaar komt wie er daadwerkelijk God is. Dat is namelijk de levende Heere God. En het grootste wonder van deze geschiedenis is denk ik nog wel dat de Heer in het gebed verhoort. Hij luistert naar deze afvallige dienstknecht. Tegelijk komt er hier een heel gevoelig onderwerp om de hoek kijken. Een vraag die misschien ook wel bij u en bij jou gerezen is. Is dit geen zelfmoord van Simson? Wat een verdriet kan er achter deze thematiek schuilgaan. Wat een pijn en wat een moeite. Laat ik er in dit verband vanmiddag het volgende over zeggen, gemeente. Ons komt het oordeel niet toe. Het uiteindelijke oordeel ook naar zelfmoord is aan de Heere zelf. Daar moeten wij van afblijven. Maar daarmee is zelfmoord op zich nog wel een zonde. En omdat zelfmoord een zonde is, kan dit van Simson geen zelfmoord zijn. Want de Heere verhoort geen gebeden als wij vragen om zonde te doen. Een simpel voorbeeld, stel dat u wilt gaan inbreken en u vraagt daar de zegen van de Heere over. Dan gaat de Heere daar zijn zegen nooit over geven, want dat is zonde. En daarom is het verzoek van Simson een instrument in de hand van de Heere om zijn vijanden te verslaan. De vijanden van de Heere. En de Heere voert hiermee zijn gericht en zijn oordeel uit over de Filistijnen. En dat Simsons daad een geloofsdaad is, dat onderstreept ons tweede tekstvers. De kinderen kennen het verloop van de geschiedenis. Simson vraagt aan degene die op hem moet passen, of dat hij wil zorgen dat Simson bij die pilaren mag staan, dat hij tegen die pilaren kan aanleunen. En zo gezegd, zo gedaan. Die knecht brengt hem naar die pilaren toe. En als Simson bij die pilaren is, Dan grijpt hij met zijn beide handen die pilaren vast. Hij strekt zijn handen uit. En hij slaat zijn handen om die pilaren heen. En er staat in het tekstgedeelte, in ons gedeelte van vanmiddag, dat hij zich voorover boog. En als Simson zich zo voorover buigt, kan hij extra veel kracht zetten. En hij krijgt de kracht van de Here en hij trekt met al zijn kracht die pilaren zo naar zich toe. En met dat hij dat doet, stort die hele tempel in. 3000 mensen komen om, onder wie mannen en vrouwen. Ook hier, aan het einde van de geschiedenis, komen we die vrouwen weer tegen, met wie Simson zoveel te stellen gehad heeft. Simson komt ook om. En wat in zijn leven niet gebeurd is, gebeurt bij zijn sterven wel. De mensen uit Juda, ze moesten niks van Simson weten. Ze wilden niks met hem te maken hebben. Ze leverden hem liever over in de hand van de Filistijnen dan dat ze hem uitkozen als legeraanvoerder. Ze hoefden hem niet. Maar nu komen zijn broeders af. Zijn volksgenoten en de overgebleven familieleden uit het huis van zijn vader. En dan komt er iets moois openbaar. Ze brengen hem opwaarts. Ze brengen hem omhoog. Wat betekent dat? Heel simpel. Gaza ligt laag. En dat gebied tussen Zora en Estaol ligt hoog. Dus ze moeten de weg omhoog. Maar er staat niets voor niets in de Bijbel. Zeker niet als we bedenken in Richteren 14... dat er staat dat Simson afdaalt naar het land van de Filistijnen. Dan moet hij diezelfde weg naar beneden gaan. Dat is waar. Maar hij gaat er ook zijn ondergang tegemoet. Dat blijkt wel uit het einde van de vorige geschiedenis. Het kost hem zelfs zijn leven in het land van de Filistijnen. En nu, als hij gestorven is, zijn leven gegeven heeft, brengen zijn broeders hem opwaarts. Als ik het goed gehoord heb voor de dienst, klonk het, dan ga ik op tot Gods altaar. Nou, dat gebeurde met Simson. Zoals die volksgenoten van hem omhoog brachten. Naar dat dal van Zora en Estaol. Zo is zijn ziel opgestegen. Tot zijn Heere en zijn God. Hoe kon bij Simson dat, gemeente? Hoe kon dat nou plaatsvinden bij zo'n vuile zondaar? Simson was een onvolkomen verlosser. Er zat heel veel van hemzelf bij. Maar de Heere Jezus Christus, die een volkomen verlosser is, die heeft ook betaald voor de zonde van Simson. Heeft ook zijn leven voor hem opgeofferd. Maar daar was helemaal niets van hemzelf bij. Hij had niets van zichzelf daarbij op het oog. Nee, het was zijn liefde tot zondaar en tot zijn vader. Waarom hij zich totaal heeft vernietigd. Om er zo voor te zorgen dat zondaren bevrijd kunnen worden van de eeuwige straf. Aan Simson ziet u vanavond hoe ver de genade van de Heer Jezus Christus reikt. Jongelui, jullie kunnen zien aan de geschiedenis van Simson, hoeveel de Heere overgehad heeft aan het behoud van zondaren, zondige verbondskinderen, zondige mensen uit de wereld, mensen die er in hun leven een puinhoop van gemaakt hebben, mensen die misschien geestelijk wel helemaal in de knoop zitten. En misschien is jouw leven vanavond hier wel in getekend. Kijk dan eens hoe Simson bidt. Hij roept de Heere aan bij zijn verbondsnaam. Hij erkent dat de Heere almachtig is. Hij kan alles. Hij kan alleen niet van zijn verbond af. Kijk eens vanmiddag naar dat middelste kruis op Golgotha. Daar hangt de Heiland. Zijn armen helemaal wagenwijd uitgestrekt, alsof hij zeggen wil: iedereen is welkom bij mij. En dat geldt zowel van jou als je het je hele leven lang al zelf hebt uitgezocht. Maar dat geldt ook van mensen die na ontvangen genade, zoals Simson, zoveel nog zondigen, die het als ze naar zichzelf kijken helemaal niet erg vinden dat ze midden in de zonde liggen. Daarom ga terug naar hem, voor het eerst of opnieuw, en belijd hem uw misdaden. En weet, wie zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. Hoort u het, gemeente? Geen misschientje bij de Heere. Geen onzekerheid. Zal, het zal gebeuren. Zal barmhartigheid verkrijgen. En als je dat nou niet doet, dan zal je einde vreselijk zijn. Dan zal je einde zijn zoals het einde van de Filistijnen. Voor eeuwig omkomen. Zoals zij in het verderf gestort zijn met de spot nog op hun lippen. Dan zul je voor eeuwig in de rampzaligheid moeten verkeren. Bekeer je toch vandaag nog en leef. Leef tot eer van de Heere. Want met dat doel heeft Hij je geschapen. En leef zo je leven naar de eeuwigheid. Om dan straks voor eeuwig bij Hem te zijn. Hem voor eeuwig groot te maken. Hier in dit leven al overdag. En als de Heere genade geeft, ook in de nacht van uw leven. En zo je hart ten hemel te heffen. Hij is het waard voor eeuwig. Want Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding. Amen. Zullen we zingen, gemeente, uit Psalm 54. Het tweede vers, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tyrannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog en de belijdenis zie. God die nimmer mij vergeet. En ook het vierde, want God wil mij zijn bijstand, zijn hulp bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen. Wat er volgt in het tweede en vierde vers van Psalm 54.